Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. Ga naar bitcoinmagazine.nl/Bitfavo en check de huidige actie. En koop daar je bitcoin of verkoop daar je bitcoin. We hadden heel veel nieuws afgelopen tijd. Rob, we beginnen met de Amerikaanse presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. Zijn plan is om de dollar te dekken met hard geld. Onder andere goud, zilver, platinum, maar ook bitcoin noemde hij. Hoe moeten we nou die uitspraak van hem een beetje plaatsen?
Allereerst is het denk ik verkiezingsretoriek. Hij is bezig met een campagne om Biden van de troon te stoten. Dus ja, je kunt ervan uitgaan dat hij vooral dingen zegt om mensen te pleasen. Blijkbaar is de doelgroep die hij aan wil spreken ook hier wel van gediend. Tegelijkertijd is het wel interessant dat iemand met dat podium en met deze plannen dan ook dit soort dingen deelt. Dat is nieuw. In Nederland zie je dat bijvoorbeeld niet nog.
Nee, ik denk niet dat wij het woord Bitcoin veel gaan zien in de verkiezingsprogramma's.
Nee, denk het ook niet.
Het is wel weer altijd een leuk klusje om dat even te ctrl-f'en binnen alle programma's. Maar ik denk niet dat we dat vaak gaan tegenkomen. Misschien crypto.
Crypto dat zou wel kunnen. En eventueel crypto. Een paar keer de banken, maar dat valt ook wel altijd vies tegen.
Ja, ik zag dat Mahir Alkaya ook niet meedoet. Dus,
nee, inderdaad.
Dat is toch iemand die regelmatig dat in de mond neemt, maar die zwaait ook af. Maar terug naar Amerika. Ja, Kennedy Jr. inderdaad, een van de kandidaten voor de Democratische Partij. Ja, de vraag is natuurlijk, kan hij Joe Biden van de troon stoten?
Ja,
dat moet dan toch gebeuren.
Het is ook niet zo'n radicaal plan dat hij dan ineens allerlei dingen, dat hij de dollar in een bepaalde positie gaat drukken waar het risico voor wordt. Hij heeft het dan over een heel klein starten met wellicht 1% van de nieuw uitgegeven treasuries die dan gedekt worden door goud, zilver, platinum of bitcoin. Ze moeten het ook niet overdrijven. Maar ja, wederom, het is wel interessant dat dit soort talking points worden opgepakt.
Ja.
Want dit is een beetje waar je al jaren over speculatie over hoort. Van ja, dit gaat er op termijn gebeuren. En nu is er een prominente politicus in Amerika die dat dan ook benoemt. Nogmaals, in zijn campagnes.
Precies. Ja, en hij valt in het pulletje bij de Bitcoiners. Hè. Hij is ook bij verschillende podcasts geweest. Joe Rogan sowieso, volgens mij ook. Lex Friedman denk ik, of nog niet?
Volgens mij wel, ja.
Ja. Hij is ook iemand die Bitcoin heeft. Ja, dat, in Amerika moet je dus ook gewoon je bezit openbaar maken als politicus. Of je nou in de Senaat zit of inderdaad Huis van Afgevaardigden, dan moet je bekendmaken. Hij heeft in ieder geval tussen de 100.000 en de $250.000 aan bitcoin. Ja. Iets in die range.
Wel een leuk weetje. Dus en aan de andere kant van het spectrum,
hij is wel invested.
Heb je dan Ron DeSantis, die bij de Republikeinen probeert Trump voor te blijven. Of voor, ja, whatever hoe je het wil noemen. En die is heel erg op de anti-central bank digital currency trein, zeg maar. Dus ook aan die kant zie je dat ze zich verzetten tegen het monetaire beleid op hun eigen manier dan. Dus dat is wel opmerkelijk. Want wederom, het is niet zo dat je in Nederland of in Europa, je zal wellicht wel partijen hebben ondertussen die wat groter zijn, die dan anti de euro zijn. Maar het is naar mijn weten niet per se retoriek die vaak in het Europees parlement voorbij komt.
Nee, dan ik denk ook, bedenk ik me nu hoor, maar het heeft denk ik ook meer. Kijk, Bitcoin is natuurlijk freedom money. Ja, en freedom, vrijheid, freedom, dat klinkt in Amerika. Dat is natuurlijk onderdeel van de Amerikaanse cultuur.
Denken ze.
En zoals het dan, het ooit is, zeg maar, origineel. De gedachte.
Ja, klopt.
Dus dat is gewoon een heel, heel sterk speaking point.
Ja, misschien moeten we dat ook daar gewoon inschalen. Van het is gewoon zijn sterke talking points. Maar het is niet zo het is niet zo dat zo'n poppetje dan, zelfs als ze eventueel president worden, dan ineens dat hele systeem om gaan gooien of kunnen gooien. Zo werkt het natuurlijk niet.
Ja.
Hoe graag je dat ook
hij heeft eerder Bitcoin de perfecte valuta genoemd. Robert F. Kennedy Jr. Dus
nou, wie weet. Nou ja. We gaan er in ieder geval nog een hoop van horen waarschijnlijk. Want dat is het. Het is wel een voorbeeld van, hij gebruikt deze talking points. En zelfs in Nederland hebben wij het erover.
Ja, vorige keer had je die, weet je, Young of zo? Die,
ja, klopt, ja. Uit. Ja, dat was ook wel echt een het... van alles wat guy. Dat was ook niks.
Nee, nee. Nee, nou ja, goed. Ja, we gaan meemaken. Dat is, we hebben eerst in Nederland verkiezingen in november 2023. Pas in Amerika is het een jaar later, hè, november 2024. Traditioneel gezien altijd november.
Voor je gevoel komt het er elke keer aan. Zo vaak komt het voorbij in het nieuws.
Ja, ja, inderdaad.
Zijn we zelf ook schuldig aan.
Nou, een leuke projectje is altijd om de verkiezingsprogramma's in Nederland te scannen op Bitcoin. Maar het zal eerlijk gezegd meer crypto zijn qua woord wat je tegen gaat komen.
Denk ik ook, ja.
Maar we gaan het meemaken. We hadden nog meer nieuws uit Amerika. Laten we beginnen met Tesla. Tesla die heeft nog steeds $184 miljoen aan Bitcoin. Heeft de afgelopen tweede kwartaal niks verkocht. Dus ze behoren tot die lange termijn hodlers. Hè, want ze hebben toch al meer dan 5 maanden die Bitcoin op hun balans staan. Dus goed.
Opmerkelijk nieuwtje. Tegelijkertijd... Ja, dat gaat voorlopig denk ik wel zo blijven. Ik heb niet het idee dat daar snel verandering in komt. Tesla en Musk zijn niet per se echt prominent bezig met Bitcoin momenteel. Hè? Het is niet per se zoals een paar jaar terug dat er allerlei dingen in de markt door hem gebeurden.
Nee, Musk is natuurlijk nu met andere dingen bezig.
Ja, Twitter naar X.
Het ombouwen van Twitter. Ja, lekker X'en. Maar het is niet heel... Misschien dat hij toch een keer dat hij bij MicroStrategy, weet ik veel. Misschien heeft hij ooit de presentatie van Michael Saylor nog gezien over Bitcoin. Ik geen idee.
Ik denk niet dat hij dat nodig heeft op die manier.
Nee. Ze hebben vorig jaar natuurlijk wel ruim 30.000 Bitcoin verkocht. Hè? Moeten we niet vergeten. Dus het is niet zo dat ze nooit iets verkocht hebben.
Nee, is zo.
Maar
zijn wel een van de techbedrijven die dus voor een flink aantal Bitcoin op de balans hebben. Hoe je het ook bent of verkeerd. Ja. Wordt vaak niet in dat rijtje genoemd.
Origineel was natuurlijk veel... Nee, klopt. Maar origineel was het ook veel meer. $1.5 miljard hadden ze aan Bitcoin.
Ja.
Dus even kijken. Dan hadden we de Coinbase. Coinbase stopt definitief met de Borrow-platform. Dus gaan komende maand stoppen met een Borrow-dienst. Dus klanten konden fiat-leningen tot $1 miljoen krijgen. Tegen maar liefst 30% van de waarde van hun dollar, van hun bitcoin.
Ja.
Ja, dus je levert je bitcoin bij Coinbase in en je krijgt er een dollar lening voor terug.
Ik vind bitcoin gebruiken voor je leningen altijd een beetje risicovol, omdat je zit met dat onderpand.
Mm-hmm.
En dat je dus echt, als die koers of wat voor reden dan ook een tijd flink daalt, dat je onder die marge komt te zitten en dat je het bij moet vullen.
Klopt. Jawel?
Dus het is niet... elke lening komt met een bepaald risico en onderpand enzovoorts. Maar dit is een heel specifieke. Ik denk niet dat het gratis geld is. Kijk, als de koers meewerkt en er gebeurt niks geks, bij zo'n spreken, dan zit je goed. Maar de Bitcoin-markt doet af en toe wel eens wat geks. Naar beneden ook vooral.
Klopt, maar dit product was ook heel normaal. Hè? Dus dat werd ook door allerlei anderen werd dat aangeboden.
Ja, misschien was er gewoon geen vraag naar daar. Ik weet niet waarom de precieze reden ervoor stond dat ook...
Ik weet bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bij BlockFi en Celsius kon het ook. Nou goed, die zijn omgevallen, maar als je kijkt naar een Ledin bijvoorbeeld, LEDN, biedt het ook nog steeds aan. Er zijn nog genoeg platformen waar je dat kan, alleen die rentes, daar moet je heel erg mee oppassen. Ik zou het ook absoluut niet aanraden, want het begint al bij 10-11% rente.
Dus nee, ik zit even te denken. Voor... Misschien is het ook wel een ding wat mensen gebruiken als je een flink... stel je hebt 100 bitcoin en je kunt dan 2 bitcoin uitlenen voor wat liquiditeit. Of tenminste, gebruiken als onderpand voor liquiditeit. Misschien dat dan de voorwaarden wel interessant zijn, maar ik heb geen idee. Het is voor mij geen product waar ik snel aan zou denken. Maar als je dus al in bitcoin bent en je wil eigenlijk zo min mogelijk van die vieze dollars hebben... Ja, dan moet je misschien wel, als je het niet wil verkopen. Er zijn allerlei bochten te bedenken waarom je het eventueel nodig zou kunnen hebben.
Er waren wel bitcoins met volgens mij heel veel bitcoin. Bijvoorbeeld zo'n Dan Held, die heeft volgens mij wel een keer uitgelegd.
Die zat ook op die omgevallen producten en zo. Ik weet niet of dat risico nou waard is.
Nee, precies.
Daar hebben we toen de tijd wel over gehad, hè, van ja, dat Bitcoin uitleunen is dat dan ook wel je Bitcoin gewoon bij die partij. Die moeten dan ook maar goed zorg voor dragen en zo. Nou heb je volgens mij, ik weet niet waar, ook van die diensten die dan, dat je het zelf in beheer kunt houden, maar gewoon on-chain kunt laten zien dat het nog steeds op dat adres is, zeg maar. Dat ze op die manier aansprakelijk kunnen houden, maar ik weet niet precies waar dat was. Er zijn natuurlijk allerlei constructies te bedenken met andere soort voorwaarden en zo.
Ja, je hebt ook het liefste, je hebt ook het liefste gewoon een partij die het lekker in de kluis laat staan. En, of je gaat het gewoon lekker zelf je sleutels bewaren. Dat is eigenlijk de meest gangbare manier.
Ja, maar dan krijg je er geen rente op.
Nee, precies. We hadden Nasdaq, die stopt met plannen voor een eigen crypto-custody-dienst, als we het toch over hebben.
Ja, dat is wel een goede zijsprong inderdaad.
Opvallend, het is natuurlijk een beurs. Maar die waren toch ook van plan om Bitcoin te gaan opslaan voor als derde partij.
Ja, ik denk dat dit een beetje valt in... als dit is de partij dat aankondigen, dan brengen we het natuurlijk ook. Maar het is ook wel handig om te laten zien dat niet al die lanceringen of plannen dan succesvol zijn, denk ik. Zit hem ook wel in, hebben we het ook wel vaker over gehad, van ja, als je dan zo'n partij bent, hoe kom je dan in die cryptomarkt, zeg maar, ertussen? Want ja, ik denk dat partijen, als ze mogen kiezen tussen de Nasdaq en Coinbase, dat ze misschien liever met Nasdaq in zee gaan. Maar Coinbase heeft een veel grotere portefeuille aan diensten rondom Bitcoin en crypto natuurlijk.
Ja.
Dus, ik heb geen idee hoor wat precies de redenen zijn. Maar het is dus geen zekerheidje dat als zo'n bedrijf of techbeurs een dienst lanceert, dat er dan ook succes is.
Nou, een van de redenen die ze noemen is toch de snel evoluerende landschap qua regelgeving van valuta. Dus misschien zijn zij wel een partij die denkt van ja, als de SEC zo toch best wel agressief op die cryptomarkt stort, dan pauzeren we even onze plannen en dan kijken we even hoe het de komende jaren zich ontwikkelt.
Ja, zij zijn misschien niet ze zijn niet met dezelfde gedachte als een crypto startup die zo snel mogelijk marktaandeel moet vergaren. Zij zijn al de markt, bij wijze van spreken, en kunnen ook nog wel een paar jaar wachten. Zoiets. Ja. Dan vraag ik me dat dus af hoor, maar ja, dat zou wel een beweegreden kunnen zijn.
Maar volgens mij een deel van die ETF's die komen ook niet alleen bij CBOE, maar ook bij de Nasdaq, volgens mij, toch? Want was het niet dat BlackRock, die wilde toch...
Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Wat ik wel weet is dat Coinbase daar gelist is, bijvoorbeeld. En ook wel Bitcoin miners en zo. Ze pikken sowieso een graantje al mee.
Ja. Alright. Goed, we gaan gewoon lekker door, jongens, met nog meer nieuws. We hadden ook een enorme Franse bank. Die krijgt eerste licentie van de toezichthouder. Het gaat om Société Générale, een van de grootste commerciële banken in Frankrijk. En ze hebben een aparte crypto-divisie, dat heet Forge, F-O-R-G-E. En die hebben van de toezichthouder in Frankrijk de juiste papieren gekregen.
Ja, dat is ook en, wel... valt erbij.
Ook weer zo'n partij, hè, die toch op deze markt gaat springen.
Ja, of het in ieder geval klaar heeft gaat zetten van... mocht er toestroom zijn, vraag naar zijn. We hebben in ieder geval deze en deze diensten. En dat wordt wel anders van... mocht er ooit die markt weer een beetje oppompen, zeg maar... ook qua volume en interesse en het 8-uur-journaal begint ermee... dan willen dit soort partijen wel de mogelijkheid hebben... om daarvan te kunnen profiteren, denk ik. Maar ja, ook hier geldt... Ja, wat daar ook mee speelt, zit ik me nu te bedenken van, je hebt natuurlijk ook gewoon te maken met banken die actief of iets minder actief reageren op bepaalde grote hoeveelheden cryptotransacties, weet je wel. Als jij als klant gewoon in jouw dashboard een Bitcoin knopje hebt staan, ja, ik kan me voorstellen dat daar wel vraag naar is bij dat soort partijen.
Ja.
Maar nu ben ik aan het speculeren hoor, ik weet niet wat ze precies gaan doen.
Nou ja, eigenlijk hebben banken wel de sleutel in handen om het om Bitcoin ook weer. Ook.
Ja, maar je kan nu al amper pinnen. Als meer... Laat staan je Bitcoin bij de bank weghalen zometeen.
Ja, nee, dat is ook weer zo. Alleen, het is wel zo, banken zijn natuurlijk heel angstig altijd. Dus op het moment dat er weer... Je hebt in Europa natuurlijk weer de MiCA, dus op zich... ja, het is in ieder geval een raamwerk, ook voor stablecoins. Hè, want stel dat banken gewoon meer met stablecoins willen gaan doen, dan... Ze hebben daar gewoon een raamwerk vanuit Europa. Dan kunnen ze daar gewoon mee aan de slag.
Ja.
Onder het mom van, hey, die stablecoin is nu gereguleerd. Hè. Bijvoorbeeld Circle, die USDC stablecoin uitgeeft, die heeft ook een crypto-licentie aangevraagd in Europa, Frankrijk. Dus je ziet ook dat dat soort partijen, dat is alweer een tijdje geleden hoor, maar dat soort partijen aan de slag willen gaan hier.
Macron zit vaak aan de telefoon met dat soort partijen. En Frankrijk of Parijs met name is wel een van de landen waar je dit vaak voorbij ziet komen. Nu, met de licenties dan, hè?
Klopt. Klopt inderdaad. Ja, in de praktijk moet het natuurlijk altijd maar blijken. Ook Binance is natuurlijk in Parijs volgens mij bezig.
Ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Misschien met zijn dochteronderneming alweer erdoor of zo. Maar dat spel blijft ook gespeeld worden, ja. Nou, het wordt in ieder geval niet genegeerd. Dat heb ik eigenlijk vooral met dat soort bankennieuws. Ze zijn in ieder geval aan het kijken wat voor positie ze willen innemen.
Ja. Kijk, hadden we ook nog Engeland. Crypto is niet als gokken. Britse regering wijst voorstel af. Nou, ze hebben een nieuw voorstel afgewezen dat de handel in cryptocurrencies zou klassificeren en reguleren als gokactiviteiten.
Ja, dat ging met voorstel vanuit de Treasury Committee van het parlement. En dat komt dan daarna bij het parlement te liggen. En dat is er niet doorgekomen. En dat ging er inderdaad over van hoe moet je cryptohandel en traden en dat soort zaken, hoe moet je dat reguleren? En dat is in ieder geval niet hetzelfde als gokken, vinden ze daar nu. Dus het komt erop neer dat het meer in de hoek zit van aandelen, van grondstoffen en dat soort handel, dan in de hoek van roulette en poker, zeg maar.
Ja, nou, van de Unibets en de Toto's.
Ik kan me voorstellen dat je als beurs in Londen daar heel blij mee bent. Want met gokken zitten allerlei regels aan, meer regels aan waarschijnlijk dan een andere soort adverteren en zo.
Ja. Ja, ook in Nederland. Hè. Dus gokreclame is volgens mij nu verboden, toch?
Ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Want op de voetbalshirt zijn ze op een gegeven moment toegestaan. Maar dat willen ze geloof ik ook alweer terugdraaien. Dat zou dan weer te veel zijn. Wat hebben we dat dan weer betekent.
Ja.
Dus nou ja, ik denk dat het voor de industrie daar gunstig nieuws is dat het niet onder gokken valt.
Ja, ik weet ook, want volgens mij binnen de MiCA in Europa moeten ze daar ook nog wat uitspraken over doen. Want weliswaar het raamwerk is helemaal aangenomen, maar volgens mij zijn er altijd nog, ja, ik vind het ook altijd gek, maar dan kunnen ze altijd nog wat bepalingen toevoegen.
Oh ja.
Ook op het gebied van reclame. Dus dat moeten we ook nog eventjes...
Een amendement, of hoe ze dat ook noemen daar.
Ja, volgens mij, we hadden natuurlijk afgelopen... Op bitcoinfocus.nl had Arnold daar ook over geschreven. Namelijk over een stukje wat op rijksoverheid.nl stond. Verbod op misleiding in crypto-wetgeving.
Oh ja.
En... Nou ja, het gaat in ieder geval over kopers van crypto's mogen straks niet met beurs verkeerd geadviseerd worden. Dit is blijkbaar de misleidende reclame voor crypto's wordt verboden. Dus het staat in ieder geval in een internetconsultatie voor de Nationale Uitvoeringswet van de Europese Markten in Cryptoactieve Verordening, de MiCA. En ja, dus daar gaat het misschien naartoe, hè, dat
dat er gewoon een apart raamwerk komt voor het reclame maken in deze industrie. En dat speelt,
ja, dus als een,
speelt
als
op
een,
elk niveau.
Ze mogen aanbieders van crypto's mogen straks geen te gevaarlijke of ingewikkelde producten verkopen of kopers bewust verkeerd adviseren. Ja, dat moet zich dan ook nader specificeren. Hè? Want wat is nou een gevaarlijk en ingewikkeld product? Hè? Is bijvoorbeeld Tether, is dat een gevaarlijk product? Nou ja, dat is een stablecoin. Maar is dan een Bitcoin future gekoppeld aan Tether? Is dat dan te gevaarlijk of ingewikkeld? Hè? Dat kan me voorstellen. Hè? Want als je dan
het wordt weer gaat werken. Veel werk voor juristen.
Dus ik kan me voorstellen dat in ieder geval je ziet bijvoorbeeld... CFD-derivaten of crypto's met CFD's, In die zijn in Nederland al verboden.
Ja, daar zijn al regels voor. Ja. Want je ziet ook dat die grote handelsplatformen uit Nederland vertrekken of er op een gegeven moment, of er nooit futures aanbieden, juist omdat er al bepaalde regels voor zijn. Met deze, ja. Met een bepaald soort derivaten in ieder geval. Ik ben daar nooit echt ingedoken, ja. Maar je hebt hier al ander soort regels dan in andere regio's natuurlijk.
Nou, kijk, CFD's, dat zou ik dan ook. Dat zou ik dan absoluut nooit aan beginnen. Want dat is ook gewoon. Dat is ook gewoon niet transparant. Nee, dat is echt. Ja.
Nee, dus dat speelt wel. En, in Nederland wordt ook op die link bij de Rijksoverheid.nl gezegd dat de AFM daar toezicht op gaat houden. Dat is ook wel een dingetje. Nu is de Nederlandse bank verantwoordelijk voor het cryptoregister. En de AFM krijgt daar hier ook meer zeggenschap in. Dat is ook wel relatief logisch. Hè? Ik vind het wel gek dat er dan nu bij de Nederlandse bank, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort van kennis is opgebouwd voor dat cryptoregister. En dat het dan weer over wordt geheveld naar de AFM, maar... Ik weet niet hoe dat precies in zijn werk gaat, of dat register ook verplaatst wordt. Maar dat vond ik ook wel een dingetje, want die AFM is tot nu toe redelijk op de vlakte gebleven, naar mijn gevoel.
Ja, nee, die krijgen gewoon een stapeltje papieren van de DNB. En er wordt gewoon lekker via de fax wordt dat doorgefaxt.
Ja, toezichthouders van de AFM kijken voortaan mee om te zien of de handel in crypto's volgens de regels gebeurt en of kopers van crypto's netjes worden behandeld door de crypto-exchanges of aanbieders van wallets. Ja. Of dat er mogelijk sprake is van fraude of oplichting. Dus in die kant moet je het opzoeken.
Ja. Nou, een Nederlandse bank die gaat dan wel toezicht houden op partijen die stablecoins uitgeven. Denk dan aan Tether of Circle.
Ja, zit alleen niet in Europa. Binance.
Tether wel. Die zit in Lugano onder andere.
Ja, Zwitserland. Valt die onder DNB?
Dat is een goede vraag. Dat, nou, in ieder geval niet in Europa.
Nee, niet onder de Nederlandse bank. Dat bedoelde ik eigenlijk als een grapje.
Ja. Nee, geen idee hoe dat... Dus ik denk dat Tether, die zal... In theorie kunnen zij gewoon een Europese lidstaat uitzoeken, zeg maar. Of dat nou bijvoorbeeld Italië is of... ik zou zeggen Lugano, dan...
Nou, het zit hem er vooral in, volgens mij, of een beurs dan Tether mag aanbieden, ja of nee. Dat soort zaken ga je dan...
Nou, die stablecoin uitgever moet ook een licentie gaan aanvragen bij een van de Europese lidstaten. En vervolgens kan Tether dat dan gewoon gaan paspoorten.
Ja, maar ik weet niet of dat dus nodig is. Bitcoin heeft ook geen licentie in Europa.
Nee, oh, zo bedoel je. Alleen bij Tether zit natuurlijk wel echt een marktpartij achter.
Ja, ja, ik bedoel, volgens mij is het nu zo dat beurzen dat wel mogen aanbieden, bepaalde dingen. Alleen je ziet het niet zo heel veel. Ik weet niet precies wat die regels daarin zijn.
Ja. Nou, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een Bitfavo, die biedt het allemaal nog niet aan natuurlijk. Tether.
Nee, ja, ik weet niet precies hoe dat,
dus dat in zijn werk gaat. Dat is allemaal euro's.
Dus in ieder geval, je krijgt een andere toezichthouder ook erbij. Met extra hoe dat precies gaat vorm gaat krijgen. Zullen we ongetwijfeld nog horen, lezen en zien.
Yes. Even kijken, we hadden nog meer nieuws. We hadden de CEO van Eck Europe. Bitcoin is één grote uitzondering op de cryptomarkt. Dus Martijn Rosenmuller hebben we ook ooit gesproken. Hij is managing director bij Van Eck. Hij sprak onlangs op de IEX Beleggers podcast over allerlei beleggingscategorieën. En nou goed, hij had het ook onder andere over Bitcoin. Je ziet dat als een hele andere soort asset. En ja, goed, hij was best positief erover. Ze zijn ook een aanbieder, hè, van een Bitcoin ETF. Kijk eens, ze hebben een Van Eck Crypto en Blockchain Innovators UCITS ETF.
Pakkend.
Ja. Ja, toch al 200% in het groen dit jaar. Dus er is in ieder geval vraag naar. Hij ziet gewoon Bitcoin als digitaal goud. En hij is als decentraal, waar niemand de baas is. En hij had echt wel een paar van die Bitcoin talking points. Wel grappig.
Ja, ja, Van Eck is natuurlijk ook wel zo'n partij die je dan vaak voorbij ziet komen rondom fondsen van Bitcoin in Europa, dan wel in Amerika en zo. Dus verbaast me op zich niks. Tegelijkertijd... was dat wel leuk om een keer een beetje zo'n echt grote marktspeler te horen of te zien praten over hoe hij naar Bitcoin kijkt. Het is altijd een beetje de vraag of dat vanuit zijn positie is als privépersoon natuurlijk. Maar dat hou je
toch? Nou ja, hij wordt natuurlijk geïnterviewd namens als zijn de managing director van
Eck. Ja, precies. Hij zit daar wel in, hoe noem je dat? In zijn baan.
Als zakelijk persoon.
In functie.
Ja, ja precies. Ja.
Nou ja, ik denk ook dat je bij dit soort partijen het moet zoeken wat betreft allerlei aparte ETF's en zo. Want zo'n crypto- en blockchain-innovators fonds-achtig ding, dat is voor mij ook niet interessant. Maar voor partijen die zoiets hebben van, ik wil blootstelling in de industrie aan aandelen in die industrie, ja, dan zou het misschien wel wat zijn. Ik heb geen idee.
Nee, precies. En in Amerika zijn ze ook een van de indieners van een spot ETF.
Ja, van Eck Amerika dus, dan. Want Rose Muller is van Eck Europa, even voor de duidelijkheid.
Ja. Alright, even kijken. Dan hadden we ook nog Kuwait. Kuwait verbiedt alles wat je met Bitcoin kan doen.
Ja.
Goeie kop van Arnold. Ze gaan een verbod opleggen aan alle dingen die te maken hebben met cryptocurrencies, inclusief Bitcoin. Dat is in ieder geval afgelopen week ook aangekondigd. Ja, je hebt dus een aantal landen waar Bitcoin gewoon verboden is.
Ja, betalingen, investeringen en mining. Ja, dat zijn allemaal dingen. Ja. Zeker betalingen en mining kan je niet per se helemaal 100% tegengaan. Enzovoorts. Maar als je dat heel hard straft of strafbaar maakt, dan duw je het wel een bepaalde richting op in je land. En dat is niet per se eentje waar het dan allemaal makkelijk is om te blijven gebruiken. Zo, dat zie je. Want tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld, ik weet niet zoveel over Kuwait, maar in Nigeria zag je bijvoorbeeld op een gegeven moment bepaalde verbod op grote beurzen. En ik weet niet precies hoe dat verkoop of handel in ieder geval. En nu zie je vanuit peer-to-peer markten en zo daar toch nog wel flink wat handel. En ook heel veel ongezien volume natuurlijk met Tether ook voor het binnenhalen van dollars in plaats van whatever ze anders krijgen, zeg maar. Dus dat ze, in die hoek moet je het dan zoeken. Maar het is ik vind het wel opmerkelijk als een land zo stellig dit soort maatregelen neemt. Handhaven is een ander ding trouwens, maar.
Ja, je hebt ook nog andere landen die in ieder geval verschillende online bronnen hebben het daarover. Over, even kijken, Afghanistan, even kijken, Bangladesh.
Ja, ook daar. Zijn dat dan overheden die dat kunnen handhaven? Als je daar een transactie doet?
Nee, dat niet. Alleen, zou ik zo zeggen, die overheden hebben dat geroepen. Hè? Marokko, Algerije, Algerije moet ik zeggen, Egypte en Bolivia. En feitelijk China ook. Hè? Alleen in China is het, het is weer zo'n gedoog iets. Want de Chinezen gebruiken gewoon offshore beurzen om aan Bitcoin te kopen. En volgens mij mogen ze het wel hebben, maar ze mogen er niet mee betalen.
Het is echt zo'n black box voor mij. Maar het is een feit dat daar in ieder geval wel het een en ander gebeurt met Bitcoin. Of is het maar weer Bitcoin minen?
Volgens mij Rusland ook. Dan mag je het wel gewoon hebben, zeg maar. Je mag gewoon een wallet hebben, maar je mag voor de rest ook niks mee doen.
Apart. Volgens lokale berichtgeving ging het bij Kuwait trouwens, waar het dan vandaan komt, is dus de centrale bank, maar ook het ministerie van Handel en Industrie. En nog een of andere Insurance Supervision Unit. Dus het komt dan in ieder geval uit de koker van verschillende partijen.
Ja.
Dus ik denk niet dat er snel een grote cryptobeurs helemaal gereguleerd en wel in Kuwait staat.
Nee. Nou ja, het is een ook wel natuurlijk een behoorlijke oliestaat. Dus je zou zeggen, misschien is dat nog een manier om een route, zeg maar, om te nemen. Dat je zegt, die olieoverschotten gaan we gebruiken om te minen.
Ja, nu je het zegt. Maar misschien willen ze dat juist wel tegengaan, dat de energie daar niet naartoe gaat. Ik heb geen idee. Het is pure speculaas van mijn kant.
Ja.
Ik weet niet precies hoe dat zit.
Even kijken, jij had ook nog een berichtje gemaakt volgens mij over het Clark Moody dashboard. Als we kijken naar, er gebeurt volgens mij de hash rate zit wel vlakte een beetje af, hè?
Ja, het is gewoon stabiel relatief. Dus niet per se, gebeurt niet per se heel veel. Maar wel het 800.000ste blok vandaag, maandag.
Oh ja.
Dus Dat is een mijlpaal voor Bitcoin. Die tikt gewoon rustig door.
Ja.
Dus dat blijft...
Inderdaad.
We hadden nog Amerikaans nieuws van de centrale bank daar. Lanceert FedNow. Betalingsoptie.
Klopt.
Maar hoe ik het een beetje gelezen heb, is een soort van tegenhanger van Ideal, toch? Van je kan nu 24 uur per dag betalen, want in Amerika en trouwens bij heel veel, in heel veel landen is het vaak nog niet heel snel het bankverkeer onderling en zo. Dus dat...
Precies.
Ja, dat speelt ook zeker in op wat er nu allemaal rondom Bitcoin gebeurd is de afgelopen jaren. Van, ook op dat vlak moet de Amerikaanse dollar gewoon gaan concurreren. Want het is al steeds makkelijker om met Bitcoin te betalen op verschillende manieren.
Ja, nou, de Fed heeft wel een betaalsysteem bekend als Fedwire, maar dat werkt dus niet zo soepel als PayPal, Venmo of de Cash App inderdaad. En de FedNow is eigenlijk een soort update daarvan, een soort upgrade moet je zeggen, waardoor het allemaal wat sneller gaat en gemakkelijker.
Oh ja, ja, want in Amerika zie je ook dat bijvoorbeeld de Cash App en zo daar nog tussen zitten. Hier heb je dan bijvoorbeeld Tiki, maar dat is nog steeds wel Ideal uiteindelijk volgens mij.
Ja, ja, dat is gewoon banken onderling inderdaad.
Ja, dus, ja, het is een extra service die dan langzaam wordt uitgerold. Uiteraard heb je dan de alarmbellen die afgaan in Amerika over central bank digital currency, weet je wel, in bepaalde groepen.
Ja.
Maar dit lijkt me een logisch gevolg, of je er nou tegen bent of voor. In principe kun je dit wel verwachten, steeds meer van dit soort services. Want alles, alle betalingen moeten zo makkelijk mogelijk digitaal, hè. Cash is vies. Hier om de hoek is mijn pinautomaat ook echt al maanden buiten gebruik.
Oh ja?
Ja. Moet ik omlopen om te pinnen.
Ja, het wordt steeds moeilijker gemaakt misschien, inderdaad.
Ja, dan hoef je niet gelijk een conspiracy in. Het is ook gewoon een veiligheid. Zeg maar, dat is altijd het argument, hè, van ze willen dan die anti-plofkraak, of wat ik voel dat heet, dat ze het eraan rijden en zo. Maar ja... Het is toch ook wel lekker als je gewoon, als je beleid is om cashgeld gewoon in leven te houden, dan is het wel lekker als je het kan halen gewoon op je gemakkie. Maar dus niet per se dat dat de prioriteit is, maar dat even terzijde.
Ja, nou, ja, het is ook altijd wel, het is ook wel lekker om wat cash op zak te hebben. Soms heb je het ook nodig, weet je wel. Ik was gisteren op een camping en dan kon je eitjes kopen, kippeneitjes, en dat was dan 15 cent per stuk.
Ja.
En dan doe je 15 cent in een bakje.
Zo.
Dat soort dingen. Dat, of inderdaad... gewoon.
Nou, stel dan dat je iets wil kopen...
altijd cash afrekenen.
Iets wil kopen in de supermarkt. Of dat nou al je boodschappen is, altijd. Of af en toe is wat je niet wil dat op je bankrekening staat. Ik noem maar wat.
Ja.
Dan hoef je niet gelijk iets heel vreemds. Ja, maakt niet uit. Ik vind het wel... Ik probeer wel mijn boodschappen en zo contant te doen. Lukt niet altijd. Ik ben niet... heel religieus ermee bezig, maar ik vind dat wel goed om te doen.
Ja, we hebben hier ook in de buurt hebben zo'n vrijbuiters, een beetje zo'n vrijbuitersruimte, vrijbuitersveld, zeg maar, voor mensen, mensen die niet in het hokje van hypotheek en zo willen vallen. En die hebben dan elke vrijdag hebben ze een, kun je daar terecht voor een soort drie gangen minuutje. En dat is dan maar 10 euro, maar dan kun je dat accepteren alleen cash.
Ja. Ja, ik weet wel waarom. Wel dus goed. Laten we een ander onderwerp
aansnijden. Nee, maar bijvoorbeeld, weet je wel, als iemand een klusje komt doen, dan betaal je dat ook met cash.
Mm.
Dus,
nou ja, gewoon dus als je niet per se wil dat alles digitaal te volgen is. Lijkt me vrij valide.
Is ook zo.
Privacy dus, is gewoon een recht, of hoe je dat ook wil noemen. Alleen je moet er wel een beetje je best voor doen.
Ja. Alright, nou, even kijken. Wat hadden we ook nog? Weet je nog iets met die geluidsoverlasten miners? Ja, het is een deurtje.
Ja, nou, het is wel grappig. Want we hebben het vaak over Bitcoin miners. En het gaat ook heel vaak binnen Bitcoin kringen over de positieve uitwerking van Bitcoin mining. Dat je bepaalde energiebronnen effectiever kunt gebruiken. Want je kunt ze uitbreiden en omzet genereren met hardware om Bitcoin te minen. En als je er dan wat anders mee wil doen met die energie... dan kan dat ook later of op dat moment, zeg maar. Maar lokaal kan je er natuurlijk wel last van hebben... als ronkende hardware in de buurt staan. Wat was het? In Arkansas, geloof ik. Zijn er bepaalde comité's en counties... dus weer kleinere onderdelen van die staat... die nu bezig zijn met het geluidsoverlast van Bitcoin miners. En dat komt erop neer dat mensen die letterlijk hun raam open hebben en dan heel 24 uur per dag gezoom horen. Alsof je naast een groot datacentrum van Google woont, weet je wel? Of naast Schiphol misschien, maar dat weet ik niet.
Nee, dat is niet handig.
Nee, en dat soort zaken zullen dan lokaal worden opgelost. Het is gewoon een beetje een klein nieuwtje hoor, maar meer in de zin van... het is niet zo dat het allemaal goed werkt, ook voor de omgeving.
Nee. Nee, dat blijft gewoon een terugkerend thema in Amerika. Miners, hoe pas je die in?
En ja, moeten we het ook dat niet overdrijven? Het is niet zo dat Texas nu helemaal vol zit met Bitcoin miners of die of ergens als een andere staat. Zit hem vooral in dat er lokaal wel problemen van kunnen komen. Ik kan me niet voorstellen dat je, zelfs als je een gunstig energietarief weet te regelen, met zonne-energie of whatever, dat je in Nederland midden in een stad of ook in een dorp zomaar duizenden van die machines laat ronken en dat iedereen dat oké vindt.
Nee.
Denk het niet.
Nee, dat, zo werkt het niet. Geen goede reclame wat dat betreft. We sluiten misschien af met de investor group Nears. En het kopen van Coindesk. Hè?
Oh ja.
Het gaat om Telecapital en Capital 6. Die hebben $125 miljoen over voor Coindesk. Een van de grootste nieuws sites ter wereld.
Dat meldt de Wall Street Journal.
Ja. Ja, het stond volgens mij wel al langer te kopen, hè, want het is onderdeel van Digital Currency Group, waar ook de Grayscale Trust onder valt. Grayscale moet ik zeggen als vermogensbeheerder. En daarmee ook Grayscale Trust.
Ja, en ook een aantal Coindesk, takken waar het dan wat minder goed financieel mee gaat. Dus misschien hebben ze wel zoiets van nu even die cash pakken voor onze mediaafdeling kan geen kwaad.
Ja, en dan stoppen ze dat weer in Genesis of zo. Nee.
We hebben dit wel eerder gezien, hè? Want toen werd CoinMarketCap is wel iets anders. Maar die werden overgenomen door Binance. Het kan interessant zijn voor partijen om zo'n website over te nemen natuurlijk. Tegelijkertijd is Coindesk is gewoon echt een hele grote mediapartij. Dat is niet per se alleen een website. Dat is echt een publisher, zeg maar. Dus ik ben benieuwd. Ik gebruik Coindesk eigenlijk niet meer zo vaak. Eigenlijk nooit meer. Voor industrienieuws zit ik liever op de blog. Al hebben die ook weer hun...
Ja, ik kom nog wel eens.
Hun eigen lijntjes. Ja, voor werk kom ik er wel eens om nieuws te kijken.
Je had vroeger die gozer, die Bitcoiner, die altijd over Bitcoin en geschiedenis tweet. Die was daar...
Pete Rizzo.
Ja, Pete Rizzo, ja. Die was daar hoofdredacteur, inderdaad.
Oh ja, dat is waar, ja. Klopt, ja. Dat is een leuk Twitter-account trouwens, Pete Rizzo.
Ja, Pete Rizzo.
Alright.
Hey, ga voor het laatste nieuws naar bitcoinmagazine.nl. Ja. Of volg onze socials, toch?
En vergeet de podcast niet te liken, te reviewen, te volgen en eventueel te delen. En dan hoor je ons volgende week gewoon weer. Maar niet voordat je nog eventjes naar bitcoinmagazine.nl/bitfavo bent gegaan. Want dat is de sponsor van deze aflevering. Later!
Ja. Doei!